Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord.
Volgende week zal Trump aan de macht zijn weer in de Verenigde Staten. In iedere uitzending van Trending bespraken we welke gevolgen het zou kunnen hebben voor de Nederlandse en Europese economie. Een half jaar later na de verkiezingen in de Verenigde Staten vinden ze nu plaats in Duitsland op 23 februari. En het thema van die Duitse verkiezingen is de slechte toestand van de Duitse economie. Ook hier maakten we in 2023 al een uitzending over, met name ook om te kijken wat zouden de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie. Tot dusver groeit die Nederlandse economie nog steeds. Ook al zijn het tiende, en dat geldt overigens voor vrijwel de hele Europese Unie, behalve Duitsland, want al 3 jaar op een rij spreekt men over een krimp. De handel tussen Nederland en Duitsland is intensief. In 2023 bedroeg het handelsvolume maar liefst 215 miljard euro. En vergeet ook niet dat de economische grootmacht Duitsland de derde economie ter wereld is. Vandaag in Trending gaan we het toch weer hebben over die scenario's. Wat zou dus een scenario kunnen zijn voor de Nederlandse economie als Duitsland nog verder afdaalt? We hebben te maken met vergrijzing. En enkele voorbeelden zijn natuurlijk ook de sectoren als bijvoorbeeld de Duitse automobielindustrie. Waar Nederland weer heel veel toeleveranciers heeft voor die Duitse automobielindustrie. Ik ga hierover praten met Kamal Rijken, journalist, presentator, politicoloog, historicus en maker van de podcast Verkiezingen in Duitsland. Aldo Lodder, Duitse-Nederlandse handelskamer. En we spreken met Huub Dubbelman. Hij is voorzitter van de rijvereniging Sexy Personenauto's en Lichte Bedrijfswagens. Van harte welkom.
Trending met Ron Lemmens.
Op New Business Radio.
Aan de telefoon Kamal Rijken. Ik sprak jou eigenlijk vlak voor de Amerikaanse verkiezingen. Toen hebben we het gehad over de scenario's, over de indrukken die jij hebt opgedaan in Amerika. Je bent daar geweest, bent bij Swing States geweest. En ook hebben we het natuurlijk over gehad op het effect met Europa. Trump wil natuurlijk graag een wat zwakker economisch Europa zien. Maar toen hadden we nog niet in de gaten wat er in Duitsland aan de hand was. Want de regering was nog niet gevallen. Inmiddels wel. En we hebben 23 februari hebben we verkiezingen. En toen dacht jij al, daar moet ik iets mee. Hè? Want jij zei tegen mij een aantal weken geleden een keer van, er wordt niet zo heel veel aandacht besteed aan die Duitse verkiezing. Hoe kan dat toch? Het is ons buurland.
Ja, dat is wel waar inderdaad. Ik krijg de indruk dat er aan Duitsland aan zich niet zoveel aandacht wordt besteed als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Amerika in de Nederlandse media. Nu de verkiezingen eraan komen, merk je dat de belangstelling wel weer is toegenomen en dat het ook toeneemt. Maar ik voorspel dat na de verkiezingen zal het wel weer afnemen. En dat komt gewoon omdat over het algemeen media Nederland toch wat betreft het buitenland meer op Amerika zijn gericht en op bijvoorbeeld conflicten in de Oosten en de oorlog in Oekraïne. En Duitsland vaak niet zo spannend vinden. Terwijl wat er in Duitsland gebeurt heel belangrijk is. In de eerste plaats ook voor onze economie.
Het handelsvolume in 2023 bedroeg maar liefst 215 miljard euro tussen Nederland en Duitsland. Dat is enorm.
Ja, daar ga je al. Ja, dat is ook enorm.
Die hele Duitse politiek staat ook enorm onder druk. Vergrijzing, arbeidstekort. En daarbij, rijden door Duitsland heen. Dat heb je vast geleden natuurlijk gedaan. Heel veel kapotte wegen zelfs.
Ja, het gaat niet zo goed met Duitsland momenteel. Duitsland heeft een aantal afslagen gemaakt in het verleden. Onder de regeringen van Merkel. Die economisch gezien toch niet zo goed uitpakken. En dat is voor een deel pech geweest. En voor een deel ook beleid wat ze misschien hadden kunnen zien aankomen. Een goed voorbeeld is het energiebeleid. In 2011 is heel ruksigloos besloten om alle kernenergie in de ban te doen en alle kerncentrales dicht te doen. En dat besluit kun je natuurlijk nemen, maar dat betekent dat je ineens een heel groot deel van je eigen energievoorziening, die relatief goedkoop en schoon is, afschakelt. En dat moet gaan vervangen voor alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld windenergie. Maar goed, het waait niet altijd. Nou, kan iedereen zich wat bij voorstellen. Wind is niet slecht, maar het is ook niet goedkoop. Op een gegeven moment, Duitsland heeft ook meer op gas geleund. En dan met name gas uit Rusland. Ja. Een extra pijplijn laten bouwen. En die gasvoorziening die is na de oorlog met Oekraïne ook opgedroogd. Waardoor Duitsland ineens moest omschakelen naar LNG-gas, wat veel duurder is, wat uit Amerika bijvoorbeeld komt, bij schepen wordt aangevoerd. Nou, en daardoor zijn de energieprijzen hoger geworden. Terwijl Duitsland een land is met zware industrie die juist elektriciteit en opwarming nodig heeft om te kunnen produceren. Dus daar zit een probleem. En die hoge energieprijzen die blijven voorlopig nog wel even. Anderzijds, wat je al zei, is er vergrijzing in Duitsland. Nou, Nederland heeft ook last van vergrijzing, Duitsland ook. Dus de bevolking wordt ouder, dus het aantal werkenden neemt af en het aantal gepensioneerden neemt toe. En het aantal werkenden dat moet opdraaien voor het aantal gepensioneerden, dat staat onder druk. En wat je dan gaat krijgen is dat Duitsland ook een stukje duurder wordt daarin. Ja, goed, dus er zijn dus allerlei elementen die ervoor zorgen dat de Duitse economie zo langzamerhand tot stilstand gekomen is. In die zin, het loopt wel, de economie, maar niet genoeg om echt winsten te kunnen laten zien. En er is nu al 3 jaar sprake van krimp. Dat is na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland nog nooit gebeurd. Nee. Komt ook nog bij dat Duitsland de belangrijkste economie van Europa is. De derde economie van de wereld. Maar ook in Europa de centrale economie. Andere Europese economieën groeien wel, waaronder de Nederlandse. Nederland doet het best goed. En dan in Duitsland gaat het minder goed. Het zou zo fijn zijn als Duitsland economisch ook goed loopt. Niet alleen voor de Duitsers, maar ook gewoon voor ons.
Ja, en nu komt eigenlijk het punt, hè, waar ik eigenlijk de uitzending ook mee begon. Het hoofdthema van de verkiezingen is in dit geval ook die economie. Nu zou er geïnvesteerd kunnen worden in Duitsland, maar er is een schuldenbremse, hè, in de grondwet, waarbij het Duitse begrotingstekort niet meer mag zijn dan 0,35% van het bruto binnenlands product. Dat zou in ieder geval wat verlichting kunnen bieden, maar dan toch zit je in een soort van visuele cirkel, want je moet die arbeidsplaatsen kunnen vullen om überhaupt vooruit te kunnen. Anders dan groeit er ook helemaal niks. En dan kom je bij het sentiment terecht van, noem de partij AfD, waar het over immigratie gaat. Dit zijn allerlei best wel moeilijke zaken voor de Duitse economie, denk ik.
Ja, nou ja, migratie en economie hangen in dit geval met elkaar samen.
Daarom. Ja.
Je ziet inderdaad dat Duitsland dat de economie in de campagne voor de verkiezingen, vervroegde verkiezingen van 23 februari aanstaande, dat de economie heel belangrijk is. Allereerst de schuldenbremse waar je het al over had. Dat is de schuldenrem. Duitsland is in de grondwet opgenomen dat de staat geen onnodige schulden mag maken. Dat heeft te maken met het trauma van de Weimarrepubliek. Dat is de periode van voor de nazi-tijd, waarin de torenhoge schulden werden gemaakt. En Duitsland nagenoeg failliet ging. En om dat soort dingen te voorkomen is dus de schuldenbremse. Dus er staat in de grondwet in dat er een rem is op het maken van schulden. En je mag alleen extra schulden maken als de nood aan de man is. Zoals in de coronatijd. Dus in de coronatijd is er extra geleend op de markten, waardoor Duitsland voldoende geld had om de klappen van de coronacrisis te kunnen ondervangen. Maar een goed voorbeeld is dat er geld over was. Dat wilde de regering van Scholz graag gebruiken voor andere dingen. En toen is daar een klacht geweest van nota bene de CDU, die in de oppositie zit nog, bij het Constitutioneel Hof. Door te zeggen van, ja, maar luister, ze wenden dat geld verkeerd aan. De Schulzenbremse wordt onnodig gebroken. Maar uiteindelijk heeft het Constitutioneel Hof toen gezegd, dat mag je niet doen. Dus Duitsland heeft juist misschien investeringen wel nodig door schulden te maken, zodat de economie weer een beetje gaat lopen en daar uiteindelijk ook weer wat uit terugkomt, waardoor je die schulden weer kan terugbetalen. Ja. Wel nu, dan is er ook nog migratie. In Duitsland is, net als in Nederland, het gevoel en het sentiment dat er te veel migranten binnenkomen, te veel asielzoekers en dat er te veel problemen zijn. Ook resoneert het door naar hun woningmarkt voor een deel, hoewel de Duitse woningmarkt ook op het slop zit vanwege andere redenen. En migratie is dus ook een hot topic in deze campagne. Wat betekent dat er partijen zijn die zeggen dat ze een migratiestop willen en mensen willen laten remigreren. Nou, de rechtsradicale AfD stipte je al aan. Maar ook de CDU-CSU van Friedrich Merz, die in de oppositie zit, die roept dergelijke dingen. En in Duitsland is dat het sentiment. Wil nou net dat extra migranten mogelijk nodig zullen zijn om de economie draaiende te houden. En dat heeft voor een deel weer met die vergrijzing te maken. Ja. En dan is de vraag, waar haal je die migranten vandaan? Ga je ze uit Europa halen? Haal je ze in de omgeving van Europa? Of haal je ze van elders? Dat is ook nog niet gezegd.
En nu zegt CDU-CSU ook dat ze willen gaan bewegen op dit thema, die schuldenbremsen waar we net over hadden. Daarnaast, wat me ook opviel, en dat zal je vast en zeker ook wel opgevallen zijn, in Duitsland zijn ze ook heel goed in het maken van regels. Hè? De regelgeving, de druk daarop is ook enorm.
Ja, de regelgeving werkt niet mee. Voor bedrijven is het dus moeilijker om te ondernemen. Nou ja, daar komt ook nog bij dat internet en digitalisering is in Duitsland ook nog voor een aantal delen achterlopend. En zo zijn er dus een aantal achterstanden weg te werken. Dat had de regering van Olaf Scholz kunnen doen. Maar die hebben onderling veel ruzie gemaakt. En hebben ook te maken gehad met allerlei crisis. Waaronder de Oekraïne-crisis een goed voorbeeld van is.
Ja.
Nou ja, en zo zie je dus dat Duitsland dus voortsleept. Komt dus uit die 16 lange jaren van Merkel. Nu in de jaren van Scholz. En nu moet er iets gebeuren. En de keuze is aan de kiezer. Uiteindelijk is Duitsland een democratie en de kiezer zal bepalen welke richting het op moet op sociaal-economisch gebied. Zowel Friedrich Merz van de CDU-CSU als Olaf Scholz zeggen dat de schuldenbremse moet worden aangepast. Omdat het anders niet te doen is om de Duitse economie uit het slop te
krijgen. En de eerste
mocht dat gebeuren, dan zal dat ook misschien positieve effecten kunnen hebben op Nederland en buurlanden die profiteren als de Duitse economie.
En dat is natuurlijk heel belangrijk, want ja, we zijn een buurland. Je kan het plat gezegd ook zeggen, we zijn een provincie van Duitsland. Dat is natuurlijk werkelijk niet zo, maar dat wordt er wel eens in de volksmond gezegd. Nu gaan CDU, CSU aan kop in de peilingen. Wat voor andere wind zou daar gaan waaien in plaats van de wind van SPD?
Nou, als de CDU-CSU aan de macht komen, die hebben een programma gepresenteerd, Agenda 2030, de agenda voor 2030... En daarin staat onder andere dat bedrijven meer ruimte krijgen en dat het aantal belastingen van bedrijven omlaag moet, zodat ze meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dus een typisch, zoals we dat noemen, neoliberale manier van economisch denken zit daarin. Ook in combinatie met lagere belastingen voor de rijken en voor mensen die vermogend zijn. En de CDU-CSU loopt daar ook mee te koop. Onder Merkel zaten ze wat meer in het midden op sociaal-economisch gebied, maar onder Merz zijn ze wat meer naar rechts opgeschoven.
Ja, dat zou heel goed.
Olaf Scholz. Ja. Zegt het tegenovergestelde en zegt dus eigenlijk van nou, wij moeten juist die hoge inkomens belasten.
Met andere woorden, met name Zuid-Duitsland, hè, daar is algemeen bekend dat daar veel rijke Duitsers wonen, die zijn ook wel goed aan het opletten waar ze straks wellicht wel of geen last of baat van krijgen.
Ja, in feite wel. En wat je ook ziet is dat in het zuiden sowieso de CDU-CSU populairder is. De SPD moet vooral zijn stemmen uit het Ruhrgebied halen en uit het noorden van Duitsland. Daar is de SPD sterker. Maar als je naar de peilingen kijkt erom, dan zie je dat de CDU-CSU momenteel aan kop gaat met rond de 30% van de stemmen in de peilingen. En dan volgt er een poos niks. Dan komt de AfD op rond de 20%. Maar niemand wil met de AfD samenwerken. Onder leiding van Alice Weidel is de partij nog verder geradicaliseerd naar rechts. Een van die radicale standpunten van de AfD, want deporteren, eigenlijk wat ze willen is migranten terugsturen. Maar ze zeggen niet in hoe ver ze daarin willen gaan. Kijk, als iemand bijvoorbeeld geen recht heeft op asiel, dan moet die officieel teruggestuurd worden naar het land van herkomst.
Ja.
Dat is iets dat staat al in de Europese en de nationale regelgevingen. Maar wil ze misschien ook zogenoemde tweede, derde, vierde generatie migranten terugsturen of niet? Dat is niet duidelijk. En daar zijn onzekerheden over. Maar om het af te maken, de SPD van Olaf Scholz staat momenteel op ongeveer 18% in de peilingen. Kijk, en hij moet de komende weken moet hij laten zien dat hij staat waar hij voor staat en eventueel nog kiezers naar zich toe kunnen trekken. Dat is de vraag. Nou, en daarna komen de groene en de kleinere partijen pas. Overigens heeft Duitsland een kerstdrempel van 5%. Wat betekent dat wie de 5% niet haalt, bijvoorbeeld de liberale FDP, flirt momenteel met die kiesdrempel, komt ook niet in de Bondsdag terecht.
Ja, ik zag ergens ook een term waar gerefereerd werd eigenlijk aan de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer. Hè, waar kleine splinterpartijen, bij wijze van spreken, met elkaar samengaan. Dat is in Duitsland dus een beetje anders geregeld.
Ja, in Duitsland is het anders geregeld. Daar heb je een harde kiesdrempel van 5%. Je dient 5% of meer te halen alvorens je in de Bondsdag, in het parlement, kan komen. Haal je de 5% niet, dan kom je er niet in. Een goed voorbeeld is diezelfde FDP die ik net noemde. Die is een aantal verkiezingen geleden onder de kiesdrempel gekomen en is daarna in de laatste verkiezingen zijn ze weer teruggekomen. Maar waar het op neerkomt is, dat is een ingebouwde garantie die ervoor zorgt dat kleine extreme splinterpartijtjes niet in het parlement kunnen komen. Nu heeft de AfD het parlement bijvoorbeeld wel gehaald en de extreem linkse die linken ook. Maar in feite hele kleine extreme partijtjes, echte splinters, redden het op die manier niet. Daardoor is het partijlandschap in Duitsland ook heel anders. Er zijn in het parlement hooguit 7 partijen vertegenwoordigd. En als we kijken naar hoe de peilingen er nu uitzien, dan denken we dat na 23 februari er maar 5 partijen in het parlement zijn vertegenwoordigd. Kleine partijen of belangenorganisaties moeten samenwerken in grote partijen om uiteindelijk dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat zie je nog wel.
Nou, dat wordt in ieder geval heel spannend. De allerbelangrijkste eigenlijk is, en daar begonnen we ook deze uitzending mee, is ja, de afhankelijkheid die wij hebben als Nederlandse economie van de Duitse economie. De inflatie het eerste jaar, dat was rond 2023, hè, of 22, het eerste jaar op een rij dat het minder ging. Het heeft nog dusver niet echt heel veel effect gehad op de Nederlandse economie. Wat verwacht jij als deze kentering komt? Kunnen ze het tij snel keren?
Dat weet ik niet. Dat hangt ook van andere factoren af. Je had het eerder in het gesprek al over Donald Trump en over de toestand in de wereld. Dat speelt waarschijnlijk ook nog een rol. Dus ik kan daar niet echt een goed antwoord op geven. Nee.
Ben je al door Duitsland gaan reizen. Je hebt 2 afleveringen gemaakt van de podcast De Verkiezingen in Duitsland, een podcast. Nu ben ik wel even benieuwd, wat gaat er nog komen in jouw podcast? Wie ga je nog allemaal spreken?
Nou, wat we doen eigenlijk is hetzelfde als wat ik in Amerika heb gedaan. Ik ben met collega Chris Albers in het land zelf. En wij bezoeken campagnebijeenkomsten, politieke bijeenkomsten in de campagnetijd richting de verkiezingen. We zijn nu bij de SPD van Olaf Scholz geweest. En we zijn ook op een kerstmarkt geweest om mee te flyeren. Nou, zelf niet geflyerd, maar om het mee te maken. Toevallig ook met een SPD-kandidaat. En de komende aflevering zijn we bij de CDU van Friedrich Merz. De keer erop zijn we bij de AfD. En daarna bij de Groene Partij. En daarna bij de FDP. Dus we gaan ze zo allemaal af. En dat doen we tot aan de verkiezingen zelf. Iedere aflevering, daar wordt dus zo'n partij en zo'n bijeenkomst in behandeld waar we bij waren. Waardoor je als luisteraar ook een goed beeld krijgt van hoe het underground is. Ja. Wat gebeurt daar nou? Wat maken wij mee? Wat hebben we gezien? Tegelijkertijd hebben we een rubriek waarin we altijd een prominente interviewen. En nou, we hebben nu Arno Grunberg gehad, Ilja Vijver, 2 schrijvers. En komend weekend krijgen we, als het goed is, Jurie Mulder, de oud-voetballer. En het gaat om prominenten die iets met Duitsland hebben, zoals we dat noemen. Op het rijtje zit nog meer Margie Brandsma, oud-correspondent, maar ook Sylvie Meijs, die wel bekend is in Duitsland.
En woont al jaren in Hamburg natuurlijk. Ja. En is daarbij ook de bedoeling dat je dus het sentiment gaat peilen van hoe Duitsland op dit moment, hoe de inwoners van Duitsland de politiek, maar ook de economie ervaren?
Ja, we kijken daarnaar. In Duitsland is het zo anders dan in Nederland dat zogenoemde politieke bijeenkomsten, Veranstaltungen, die vinden plaats op openbare ruimtes. En burgers komen ook echt langs om te luisteren naar de kandidaten en om te luisteren naar de plannen en de ideeën van de politieke partijen. En dat duurt ook vaak best wel lang. Je zit soms echt 2-3 uur zit je gewoon op 1 plek. Nu zijn er vooral zaaltjes geboekt omdat het kouder is. Het is een winterverkiezing. Maar normaal gesproken is het warmer weer in Duitsland tijdens de verkiezingscampagnes. En dan staan mensen echt op pleinen. En dan kun je mensen ook echt vragen wat ze ervan vinden. Maar we zijn tot nu toe nog niet echt veel mensen tegengekomen. Misschien ook wel omdat het nogal koud is. Maar we gaan het natuurlijk wel proberen.
Kamal, dankjewel. Jullie podcast is dus te volgen. En jullie gaan nog even door. Want 23 februari lijkt dichtbij. Maar ondertussen kan je toch al heel wat afleveringen maken nog in de tussentijd.
Ja, absoluut. Iedereen kan onze podcast vinden. Verkiezingen in Duitsland. Die podcast is te vinden op Spotify, YouTube, maar ook op Apple Podcasts en andere bekende kanalen.
Trending op Nieuw Business Radio.
We gaan nu verder praten met Aldo Lodder. Hij is van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Aldo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, we hebben net met Kamal eigenlijk ook een beetje het politieke landschap besproken. Hoofdthema is toch wel de economie. Daarbij de vergrijzing. Maar als je kijkt naar de terugval van de economie, dan is het eigenlijk in percentages is het 0,1% nu, terwijl het in 2023 0,3% was. En 2024 0,2%. Dus met andere woorden, de daling neemt wel af. Dat is dan positief benaderd. En toch zou je kunnen zeggen, moeten we ons zorgen maken?
Het is een krimp, daar kunnen we niet van wegkijken. Maar het zijn inderdaad heel bescheiden cijfers. En ik heb het zelf ook nog eens bekeken in persberichten van de Duitse CBS. Je ziet dat natuurlijk, er is niet één economie. Er zijn verschillende sectoren. De ene sector wordt harder geraakt dan de andere sector. Wat natuurlijk opvalt is dat de automobielindustrie het moeilijk heeft. Omdat met name vanuit China de vraag echt minder is geworden. Vooral naar de premium automerken. Dus daar is duidelijk een teruggang van omzet. Met name bij Porsche en Audi. En je ziet binnen Duitsland dat er een daling is binnen de bouwsector. Dus er is minder woningbouw geweest dan in de voorgaande jaren. En dat zijn natuurlijk belangrijke sectoren, dus die drukken het wel. Maar er zijn andere sectoren, zoals toch ook de dienstverlenende sector en de IT-sector, die het wel kunnen compenseren, maar net niet voldoende. Dus het blijft dan bij krimp, dat is heel erg jammer. Maar ik denk dat het algehele beeld van de Duitse economie is voor ons nog altijd een heel sterke economie. De grootste economie van Europa en de derde van de wereld. 4300 miljard bruto nationaal product. Dat is 4,3 de Nederlandse. Maar er zijn een aantal toekomstige zaken. Zoals infrastructuur, digitalisering, afbouwen van bureaucratie. Dat zijn wel belangrijke thema's voor de komende jaren in de Duitse economie en de Duitse samenleving.
Ja, laten we eens eentje eruit lichten. Bureaucratie, ik heb het net met Kamal ook besproken. De Duitsers zijn misschien wel beter nog in regelgeving, regels bedenken dan wij in Nederland. Hè? Wat dat betreft, de regeldruk is enorm in Duitsland. Hè?
Dat is zo. En veel is natuurlijk ontstaan in de jaren 50 en 60. Toen er aan de ene kant een enorme economische groei was en het belangrijk was dat die gereguleerd werd. En natuurlijk ook heel veel behoefte was vanuit de Duitse samenleving om een veilige, stabiele samenleving en economie te hebben met een duidelijke regels en een zekere rechtsstaat. En die behoefte aan een wet en regelgeving, die werkt nog altijd door, ook nu in de 21ste eeuw. En dat betekent ook dat er heel veel rechtszekerheid is voor burgers, voor bedrijven. Maar daaraan gekoppeld is een bureaucratie die natuurlijk in de huidige geglobaliseerde economie nog wel eens nadelen oplevert. Dus snel schakelen of snel vergunningen krijgen is er in heel veel gevallen niet bij in Duitsland. Ja. En als je daar als onderneming niet goed, niet tijdig rekening mee houdt, dan gaat dat wel storen. Daar moeten we eerlijk in zijn.
Nu hadden we in Nederland, en dat hebben we nog steeds, het thema ZZP. Als je kijkt naar de buurlanden, is Duitsland een land waar dat eigenlijk helemaal niet zo speelt. Terwijl je wel zou kunnen denken, het loggen van grote bedrijven zou in de transitie waarin we zitten, digitaal, maar ook energie, verduurzaming enzovoort, wellicht toch een soort van smeerolie kunnen zijn voor de Duitse economie. Heb ik dat goed?
Ja, dat heb je wel goed, maar je ziet dat de arbeidsmarkten echt wel van elkaar verschillen in Nederland en Duitsland. Dus die hele flexibilisering die we in Nederland sinds eind jaren 90 hadden, en waar ook heel veel marktpartijen bij betrokken waren, dus niet alleen maar vanuit de overheid, maar ook grote uitzendbureaus bijvoorbeeld, die daarin input hebben kunnen geven. Dat is in Duitsland niet aan de orde. Veel mensen hebben een vast contract. De zeg maar ZZP-achtige constructies die er zijn, zijn meestal aan de bovenkant van de arbeidsmarkt in de klassieke interim managerrol. Maar dat is natuurlijk een klein percentage van de hele arbeidsmarkt. Dus veel Duitse werknemers willen een vast contract, blijven vaak ook veel langer werken bij bedrijven dan dat in Nederland het geval is. En er zit ook al wat status aan. Dus men vindt het minder status als je op een ZZP-achtige of een interim-achtige manier werkt. Nogmaals met uitzondering voor die bovenlaag van de arbeidsmarkt. Dus ook dat is iets waarin de veranderingen heel langzaam gaan. En waarin ook zeg maar, de sociale partners dat niet meteen als een topprioriteit zien.
Nee, heb ik ook gelezen overigens de hele cultuur. Daar zit best wel een verschil in. Wij zijn al snel van het tutoyeren. Dat is in Duitsland eigenlijk een no-go. Evenals ze een titel hebben. Hè? Toch een bepaalde status speelt daar nog steeds een rol. Even een vraag over de Nederlandse bedrijven. Toeleveranciers, pak de sector, de automobielindustrie. Dat is natuurlijk waar we zo meteen met Huub Dubbelman ook over gaan praten. Voorzitter van de RAI-vereniging. In Nederland zitten heel veel bedrijven die aan die automobielindustrie leveren.
Zeker.
Daar gaat het niet goed. In hoeverre kan de politiek daar iets aan gaan doen? Ik bedoel, het gaat om investeren in de economie. En we hebben het bekende bremsenverhaal in Duitsland, hè?
Dus... Ja, als ik daarop mag reageren. Ja, dat maakt de investeringen in infrastructuur lastig, hè? Dus iedere Duitse regering moet per begrotingsjaar een sluitende begroting hebben. Mag niet zomaar schulden aangaan om investeringen te doen. Het is een heftig debat. Dat heeft het in Nederland niet zo bekend. Maar in Duitsland een heftig debat van hoe moeten we hiermee omgaan. Want het land heeft behoefte aan investeringen op het gebied van digitalisering. Ook infrastructuur. Wat je ziet voor Nederlandse toeleveranciers voor de automobielindustrie. Dat zijn heel vaak zeg maar hidden champions. Dat zijn heel goede bedrijven die in één of twee onderdelen gespecialiseerd zijn. Het kan zijn dat het een buitenspiegel is. Kan zijn dat het motoronderdelen zijn. En mijn advies is dat zij nog meer het contact met hun Duitse afnemer zoeken. Want het kan zijn dat, of het is een feit dat er minder verkocht is in China. In andere opkomende economieën liggen er voor de Duitse automobielindustrie wel degelijk kansen. Maar je zult echt dat contact met je afnemer verder moeten aanhalen. En dat betekent misschien iets meer tijd investeren in je klantrelatie dan je gewend was. En dat klinkt misschien heel makkelijk. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk ook van eindklanten van die Duitse automobielproducenten. Maar ik adviseer Nederlandse ondernemers wel om toch nog meer naar Duitsland te kijken als je daar een groot gedeelte van je omzet vandaan haalt. En toch ook vanuit directieniveau het contact met je Duitse afnemer toch te versterken.
Ja, is het zo dat we eigenlijk toe zijn aan een soort van hervorming van die Duitse automobielindustrie? Kijk naar de gemiddelde Europeaan. Die ziet graag een goedkope elektrische auto. Nou, die komen uit China.
Ja, de hele Europese automobielindustrie staat onder druk. Hè. Dat geldt ook voor de Italiaanse en de Franse. In Duitsland valt het misschien nog meer op, omdat met name bij Volkswagen, wat natuurlijk een groot speler is, daar worden uitstekende salarissen betaald. Plat gezegd, ook voor de mensen aan de lopende band. En men heeft gouden jaren gehad, zeker wereldwijd gouden jaren. Dus er waren ook, of er zijn nog altijd uitstekende arbeidsvoorwaarden. In heel veel gevallen ook met mooie bonusregelingen voor heel veel medewerkers. Daardoor is Volkswagen op dit moment, ja, zelfs binnen Duitsland, voor Duitse begrippen, eigenlijk een te dure werkgever geworden. Dus daar zullen veranderingen moeten komen. Met name, denk ik, in de arbeidsvoorwaarden in Duitsland. Maar dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen. Dat zal in Duitsland echt niet zomaar heel snel gebeuren. Dus ik verwacht daar ook wel wat arbeidsonrust, met name bij Volkswagen. Tegelijkertijd, je kunt niet alleen maar kijken hoe het in 2024 of 2025 is. Je zult ook moeten kijken hoe de sector, hoe de branche in 5 of 10 of 15 jaar zal kunnen zijn. En daar verwacht ik zelf dat ontwikkelingen in kleinere landen, naar verhouding kleinere landen, zoals Nederland bijvoorbeeld, waar je nu toch ook al wel de eerste Chinese auto's ziet en waar er ook steeds minder kritiek is of schaamte misschien zelfs is om een Chinese auto te hebben. Ik zou me niet verbazen als dat in Duitsland ook gaat doorcijpelen of gaat ontstaan over 5 of 10 jaar. Dus de Duitse automobielindustrie moet daar toch ook gaan nadenken hoe ze zich willen positioneren voor de komende 10, 15 jaar.
Ja, want dan kom je in een stukje politiek terecht. Dat weten we eigenlijk ook uit eerdere uitzendingen die we gemaakt hebben in dit programma. Dat er met name ook gekeken wordt naar in die Chinese auto's, daar zit spyware in, want het wordt gebouwd met Chinese staatssteun. En daarbij is het verplicht om de data door te sluizen naar de Chinese geheime dienst. TikTok is daar ook een voorbeeld van.
Ja, ik ben geen cybersecurity expert, maar één ding is wel duidelijk. In Duitsland is men heel kritisch over, laten we zeggen, de negatieve risico's, negatieve consequenties van bepaalde digitaliseringsaspecten, laat ik het zo zeggen. Het land heeft natuurlijk vanuit de oude DDR nog tot 1989 te maken gehad met een... eigenlijk ook een spionerende staat richting zijn eigen burgers. Dus zeker oudere Duitsers hebben dat echt nog wel ofwel meegemaakt, of ze hebben het in het achterhoofd. Dus daar staat men zeer, zeer kritisch tegenover. Maar dat is denk ik iets wat niet een Duits fenomeen is. Kijk ook naar de TikTok-ban in Amerika, die waarschijnlijk ingaat op 19 januari aanstaande. Dus dat is iets wat in liberale westerse samenleving natuurlijk wel speelt. Ik weet niet of iedere burger zich er zo bewust van is, maar dat is wel iets dat, denk ik, ervoor zorgt dat het nu in Duitsland nog heel bescheiden is, die afzet van Duitse auto's. Maar wat ik zeg, andere landen zijn soms voorlopers van wat er in Duitsland gebeurt. En zo zie ik voor een deel Nederland ook. Dus het feit dat het in Nederland nu de Chinese merken steeds meer zichtbaar zijn op de weg. Ja, het zou mij niks verbazen als dat over 5 of 10 jaar in Duitsland toch ook meer het geval is.
Precies, maar goed, het argument wat ik net aanstipte, dat zou op zich een rem kunnen zijn en een voordeel kunnen zijn voor de Duitse automobielindustrie.
Ja, dat zou best kunnen. Ja, maar dan moet ik nogmaals, daar ben ik niet de grote cyber-expert in. Maar ik heb ook wel weer, hoe zeg je dat? De Chinezen hebben ook laten zien dat ze zich heel goed kunnen aanpassen. Hè, waar auto's 10, 15 jaar geleden niet door de veiligheidstest kwamen in de Europese Unie. Zijn de Chinezen vervolgens nog beter gaan kopiëren en zijn de auto's beter geworden wat betreft de veiligheidsmaatregelen. Ik denk dat we die flexibiliteit niet moeten onderschatten. Uiteindelijk is het grootste doel natuurlijk van de Chinezen om auto's te verkopen en bij wijze van spreken de omzetrichting te veranderen. We zullen moeten afwachten hoe dat zich ontwikkelt.
Hadden nog even een vraag over de vergrijzing in Duitsland. Want jij had het net toevallig over de oudere Duitsers die de DDR nog het tijdperk nog goed hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk wel een probleem voor de Duitse economie. Dat gat, en dat hebben we hier natuurlijk in Nederland ook, is niet zomaar op te vullen.
Nee. Nee, de vergrijzing die we in Nederland kennen is in Duitsland er ook. En dan nog ietsjes meer. Met name in het oosten van Duitsland, behalve de regio Berlijn, maar zeker in het oosten van Duitsland zie je dat er sterke vergrijzing is. Dat heeft nu al zijn weerslag op het moeilijke invullen van vacatures bij bedrijven en bijvoorbeeld op de beschikbaarheid van zorg en verpleegzorg voor oudere Duitsers. Dus Duitsland zal ook, en dat gebeurt in de politiek ook al, zal steeds meer moeten gaan nadenken hoe ze een gericht migratiebeleid kunnen hebben. En met migratiebeleid in dit verband bedoel ik dan het aantrekken van goed opgeleid buitenlands personeel om te beginnen in Duitse bedrijven te kunnen werken. Dus we kijken ook wel naar voorbeelden uit andere landen hoe dat functioneert. Ook daar zou Duitsland ofwel de bureaucratie moeten afbouwen of in ieder geval een vlottere bureaucratie moeten opzetten, waardoor het ook aantrekkelijk wordt voor buitenlanders, zeker van buiten de EU, om hier in Duitsland te kunnen vestigen en toestemming te krijgen om te werken. Maar in de zorgsector zorgt het echt voor hoofdpijn, zou je kunnen zeggen. Want men merkt natuurlijk dat er en minder personeel is en er steeds meer oudere Duitsers zijn die behoefte hebben aan zorg en verpleegzorg.
Ja, en daarbij heb je ook het probleem van de stagnerende woningmarkt, net zoals in Nederland. Het is niet zo allemaal op te vullen. Met andere woorden, heel veel uitdagingen voor de Duitse politiek. Tot slot eventjes naar jullie zelf als Duits-Nederlandse handelskamer. Het is een enorme economie, dus het is nog steeds interessant om Nederlandse ondernemer te gaan investeren in Duitsland, toch?
Absoluut, absoluut. En dat zijn ook de bedrijven die we begeleiden en dat zijn ook de bedrijven die naar ons toekomen. Omgekeerd natuurlijk ook Duitse bedrijven die in Nederland meer willen afzetten. Het is een economie die, heel sterk is en heel solide is. Een kwart van de Nederlandse export gaat naar Duitsland. Maar het is nooit een quick win in Duitsland. Hè. Je kunt niet eventjes maar 10% van je omzet uit Duitsland halen. Daar moet je voor inzetten. Daar moet je in sommige gevallen bepaalde informatiemateriaal moet je vertalen. Of je zult een Duitsstalige medewerker moeten hebben. Aan de andere kant, we zien dat Duitsers heel graag met Nederlanders samenwerken. Wij zitten zeg maar in die... De Duitsers werken graag met Duitsers samen, of Duitsstaligen. Maar wij zitten als Nederlanders en Scandinaviërs in die eerste ring daaromheen, zeg maar. Wij behoren tot de landen, tot de zakenculturen waar Duitsers zich prettig bij voelen. En ze waarderen ook in Nederlanders de grotere flexibiliteit. Misschien ook iets meer losheid. En als je dat kunt combineren met professionaliteit en met je houden aan afspraken, dan werken Duitsers heel graag met je samen.
Ja, de eigen wijsheid die wij als Nederlander hebben, wordt dat gewaardeerd in Duitsland?
Dat wordt gewaardeerd als het nog wel zinvol is. Hè? Dus als je met zinvolle tegenvoorstellen komt of met andere suggesties die je kunt onderbouwen, dan vinden ze dat echt prima. En ze weten ook dat Nederlanders daarin wat makkelijker zijn, wat minder gevoelig zijn voor hiërarchie en titels en dergelijke. Maar ja, eigenwijs zijn om het beste jongetje van de klas te willen zijn, dat schiet natuurlijk niet op, ook in Nederland zelf niet. Maar ik denk dat een Duits bedrijf dat met een Nederlands bedrijf wil samenwerken of een Nederlandse afnemer wil hebben, die wil ook wel die iets andere kijk op zaken. Want de Duitse markt kent hij toch al wel. Hij weet al wie de aanbieders zijn in Duitsland. Dus hij staat er vaak wel voor open voor een iets andere benadering. En nogmaals, die flexibiliteit, dat zie je bijvoorbeeld ook in de gastronomie of in de logistiek. We vinden dat in Nederland heel normaal. In heel veel landen is dat niet altijd normaal. Dus dat moeten we als een kracht inzetten, maar wel gekoppeld aan professionaliteit en vertrouwen.
Ja, tenslotte nog een hele belangrijke vraag, want volgende week dan is het zover. Trump terug in het Witte Huis. Hoe wordt daar in Duitsland naar gekeken?
Daar maakt men zich wel zorgen over als het gaat over zijn eerdere uitspraken wat betreft importtarieven. Duitsland, wat ik al zei, is ook echt een exportland. Dus voor het Duitse bedrijfsleven is het natuurlijk een nadeel als bepaalde importtarieven verhoogd zouden worden. Hoewel ik denk dat er tussen Duitsland en Amerika echt geen voordeel te behalen valt om alleen maar importtarieven te verhogen. Want dat zou ook weer als een boemerang kunnen terugkomen bij de Amerikanen. Ik denk dat het lastige is dat we in deze fase, kort voor de inauguratie, heel veel uitspraken van Trump hebben gehoord. En in de komende maanden, wanneer hij echt president is, zullen we moeten zien wat nou echt zijn aanpak is richting Duitsland of vooral richting de Europese Unie. Wat vooral niet gewaardeerd wordt, is de provocerende uitspraken, provocerende gedrag van Elon Musk, die zich toch ook wel bemoeid heeft met de Duitse verkiezingsstrijd. Dat zijn dingen waar heel veel Duitsers zich aan ergeren, want daarvan zeggen ze, je hebt geen officiële functie, je bent gewoon een Amerikaanse ondernemer. Waar bemoei je je mee? Dat wel. Maar ja.
Het is nog niet zo dat ze parallellen...
De komende weken, maanden moeten blijken hoe ze opstellen.
Nee, het is in ieder geval nog niet zo dat ze parallellen trekken met de situatie bij Poetin, waar ook heel veel rijke zakenmannen zich om Poetin heen vormden, als het ware.
Ik denk dat dat toch wel twee verschillende zaken zijn. Nee, ik denk dat het met name is van wat kunnen we nou van Trump concreet verwachten. Dus natuurlijk weet je dat een man als Trump veel meer provocerende uitspraken doet dan iemand als Joe Biden of Barack Obama. Dus ze zullen echt wel moeten kijken van wat zijn de concrete afspraken. Maar Duitsland zal daar ook niet alleen in staan. En zal natuurlijk zich ook als sterk EU-land opstellen. En vooral ook samen met andere EU-landen willen optrekken. Want ja, uiteindelijk hebben we er als EU-landen veel meer aan wanneer we samen optrekken en één stem hebben, dan wanneer elk van de landen zich persoonlijk gaat uitspreken.
Exact, ja. En zo kan je heel ver, heel lang doorpraten, ook over de defensieindustrie. Duitsland is een hele sterke defensieindustrie. Daar wordt inmiddels alweer goed geproduceerd. Ook al wil je dat natuurlijk niet eigenlijk.
Nee, maar Duitsland staat niet op een eiland. Dus als je kijkt ook naar een bedrijf als Rheinmetall, wat ook in Nederland zit, die hebben uitstekende omzetcijfers laten zien in de laatste anderhalf, twee jaar. Dus wat dat betreft is dat ook weer niet heel verbazingwekkend. En kun je ook niet overdreven principieel zijn, denk ik. Hè? Wanneer het allemaal nog past binnen wat er wettelijk is toegestaan, zullen zulke bedrijven produceren. Zeker ook nog wanneer daar natuurlijk vanuit de politiek een beroep wordt gedaan op bedrijven om versneld munitie te produceren en tanks te maken bijvoorbeeld.
Ja. We gaan het allemaal volgen richting de Duitse verkiezingen en ook hoe de economie zich gaat ontwikkelen ten opzichte ook voor de Nederlandse exporteurs, om het zo maar even te noemen. Aldo Lodder van de Duitse Nederlandse Handelskamer, dankjewel.
Graag gedaan.
Trending op New Business Radio.
Dit is New Business Radio.
Trending met Ron Lemmens.
In Trending vandaag hebben we het over de verkiezingen in Duitsland versus de economie, die daar eigenlijk als hoofdthema gaat dienen de komende maanden. En dan daarbij, in de gesprekken die we gehad hebben, hebben we natuurlijk gehad over de problematiek die ze hebben rondom vergrijzing. Hoe ga je dan uit dat vacuüm komen? Nou, de auto-industrie hebben we het zojuist ook al over gehad. Nu gaan we daar verder op in. Dat gaan we dadelijk namelijk doen met Huub Dubbelman, voorzitter van de rijvereniging sectie personenauto's en lichte bedrijfswagens. Huub, goedemiddag.
Goedemiddag.
Kijk jij naar de Duitse verkiezingen, hè? Onverwachts dat het kabinet daar gevallen is. Gaat dit de auto-industrie helpen? helpen?
Nou, dat is nog maar de vraag. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel grote initiatieven. De teruggetreden bondskanselier heeft zich eerder uitgesproken dat hij zich persoonlijk bemoeide met het autodossier. Zoals dat op Europees niveau ook door mevrouw van der Leyen wordt gedaan. Vanuit Brussel, natuurlijk ook groot geworden in de Duitse industrie. De Duitse auto-industrie was natuurlijk toch een industriële parel van Europa. Dus laten we hopen dat daar sprake is van verbetering. Maar goed, één ding is duidelijk. Klanten kopen graag auto's waar ze alle vertrouwen in hebben. De Duitse auto-industrie heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Laten we ook hopen dat dat vertrouwen weer terugkomt op het niveau wat nodig is.
Ja, en dat is dan de auto-industrie. Dan even de link met Nederland uiteraard. Ja. Daar is bekend 90% van wat wordt gemaakt in de Nederlandse auto-industrie gaat naar het buitenland. Daarvan ongeveer de helft naar Duitsland.
Ja, we hebben natuurlijk in Nederland ook een aantal fantastische bedrijven die ontwikkelen en produceren. Het is niet alleen produceren, maar ook ontwikkelen, dus innoveren. En die ten dienste staan van de Duitse industrie. Ja, die leiden mee natuurlijk met wat er daar op dit moment gebeurt. Maar goed, ook daar verwacht ik van dat als er sprake kan zijn van een licht herstel, we hebben het eigenlijk over vertrouwen, hè, in dit verhaal, dan is te hopen dat de pijn die daar geleden wordt van korte duur is. Bijzonder is natuurlijk dat eigenlijk in Duitsland ook door het gevallen kabinet een hoop maatregelen waren die zouden moeten leiden tot structurele verbetering. Ja, omdat het kabinet nu gevallen is, komt er natuurlijk weinig van terecht. Dat kennen we hier in Nederland ook.
Ja, dan hebben we eigenlijk, als je zou kijken, puur dan de auto-industrie beetpakt, ook voor alle toeleveranciers in Nederland, hebben we veel concurrentie in Europa van de Chinese auto-industrie, maar ook niet te vergeten Amerika, die het langzaam maar zeker toch alweer opkomt. Tesla, die een enorme fabriek in Duitsland overigens heeft staan. Waar veel protest tegen was, want ze hebben onlangs een uitbreiding aangekondigd.
Ja. Ja, ik denk dat de fabrikanten in Duitsland een paar jaar geleden, toen Tesla in een relatief korte tijd, ook daar wordt over gediscussieerd, maar een relatief korte tijd toestemming kreeg om inderdaad een gigafabriek neer te zetten. Ik geloof dat ze 600.000 auto's kunnen produceren in die fabriek. Wat natuurlijk ook naar Duits begrip enorm is. Ja, dit verhaal met enige verbazing hebben zich zien ontwikkelen. Het is natuurlijk in een gebied wat voormalig Oost-Duitsland was. Waar natuurlijk een enorme behoefte was aan arbeidspotentieel. Maar het is niet onomstreden. De fabriek is ook neergezet met veel fiscale voordelen. Maar dat geldt eigenlijk voor elke fabriek op elke plaats in heel Europa. Ja. Je had het over de concurrentie van de Chinezen. Laten we ook duidelijk zijn dat ook de Duitse auto-industrie, maar niet alleen de Duitse auto-industrie, de Europese auto-industrie natuurlijk, de afgelopen 10, 15 jaar ongelooflijk veel kennis naar China heeft geëxporteerd om daar de spullen die ze nodig hadden te laten produceren in een constante hoge kwaliteit tegen betaalbaar niveau. Hè. Dus ze hebben de Europese auto-industrie heeft natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van die Chinese auto-industrie. En dat heeft als flipside nu dat ze er ook last van hebben.
Ja, dus wat dat betreft hebben ze eigenlijk een beetje hun eigen vijand gecreëerd daarmee. Als concurrent.
Ja, dat is misschien een groot woord, maar wat de Chinese auto-industrie in ieder geval gedaan heeft, is en met het arbeidspotentieel wat er is. Als je weet natuurlijk dat er miljoenen, alleen op jaarbasis miljoenen technische ingenieurs afstuderen. Mensen die natuurlijk gewend zijn om keihard te werken, er ongelooflijk in geloven ook en altijd bereid zijn om een stapje meer te doen. Ja, dat arbeidspotentieel wat daar is met de ontwikkelingskracht die ze daar hebben, ja, die laat op dit moment Europa een beetje in de schaduw staan. Dus dat moet gewoon harder aangepakt worden.
Ja, daar wordt natuurlijk overal over nagedacht, worden strategieën ontwikkeld, ook vanuit Europees niveau is bekend. Maar dan toch even de vraag, want dat is ook wel weer bekend, dat hebben we net gehoord namelijk van Aldo Lodder. Hij zei het ook van de arbeidsvoorwaarden die de Volkswagen groep bijvoorbeeld, hè, hoe zij zijn voor hun personeel, erg goed.
Ja, dat is denk ik een van de grote valkuilen in Duitsland geweest. In de gouden jaren zijn er natuurlijk ook gouden afspraken gemaakt met de vakbonden. Lange termijn afspraken, afspraak voor 5-10 jaar en zo. Met enorme salarissen. En dan zijn de salarissen in Zuid-Duitsland in de auto-industrie met Merkel, Porsche, Mercedes en BMW, Audi in zekere zin ook, liggen nog weer hoger dan in het noorden. dat is bijna onbetaalbaar geworden voor werk wat elders in de wereld bijna zonder mankracht gedaan wordt in fabrieken zonder licht. Ja. Dus dat heeft met name, denk ik, een hele belangrijke rol gespeeld in de huidige discussie.
En die discussie is nu zo dat we zeggen van we moeten weer meer autonomie creëren voor Europa. Met name dus de industrie weer terughalen naar Europa. Hoe zie je dat voor de auto-industrie en dan ook met name Nederland? Ik bedoel, de fabriek in Born, de enige autofabriek die Nederland had, staat leeg. Ja. Daar werkten ongeveer 5000 mensen. Dat is ter vergelijking Tesla in Berlijn, Brandenburg. Daar werken 12.000 mensen. Dus dat is twee keer die fabriek zo'n beetje.
Ja, ik denk dat VDL in zijn beste tijd een productiecapaciteit had tussen 250 en 300.000 auto's. Dus dat klopt ongeveer ook wel. Dat is, er zijn van die grote formules die zeggen hoeveel een fabriek van een bepaalde grootte met mankracht kan bouwen. Zij dat natuurlijk steeds meer geautomatiseerd gaat worden. En er was natuurlijk ook, er zijn natuurlijk voldoende verhalen van bekend inmiddels dat bij VDL ook wel een aantal buitenlandse partijen hebben gekeken of die fabriek interessant was om te gaan assembleren. Dat is tot nu toe niet gelukt. Wat je wel ziet, is natuurlijk dat de traditionele Europese autofabrikanten voor een deel hun heil zelf hebben gezocht naar landen in het voormalige of centraal of voormalig Oost-Europa. En denk aan de ontwikkelingen in Tsjechië, in Hongarije, waar gewoon grote nieuwe fabrieken zijn neergezet om daar ook al goedkoop te produceren. Of bijvoorbeeld Fiat, die dat 30 jaar geleden al in Polen deed en nu is het land is. Maar de Europese fabrikanten hebben altijd ook wel een mogelijkheid gezocht om elders in Europa goedkoop te produceren dan in het land van oorsprong. Ja. En dan met name de Duitse auto-industrie, maar ook de Fransen. Neem Dacia als voorbeeld. Natuurlijk op dit moment een fantastisch productiebedrijf. Maar is natuurlijk jaren geleden door Renault eigenlijk gekocht om een uitgerangeerd model in Frankrijk daar nog goedkoop te kunnen blijven produceren onder andere voorwaarden. Nou ja, dus er is ook niets nieuws in die zin onder de horizon. Alleen de druk wordt steeds groter.
Hoe wordt er in Nederland op gereageerd eigenlijk op al deze ontwikkelingen?
Ja, er wordt verondersteld dat Nederland geen auto-industrie heeft. Maar je zei net al, er zijn natuurlijk een aantal hele belangrijke toeleveranciers. We hebben natuurlijk belangrijke truckfabrikanten, Scania en DAF. Twee grote wereldspelers eigenlijk. Wat ze hier produceren is vooral voor Europa, maar het zijn wereldspelers. We hebben natuurlijk, wat ik al zei, toeleveranciers, maar ook denktanks. Denk aan een bedrijf als TNO of Automotive.nl. In Helmond als innovator voor een aantal start-ups. Soms gaat het goed, soms gaat het niet zo goed. Denk een laadje hier. Maar er is voldoende kennis en kracht in Nederland om daar een rol in te kunnen spelen. En ik ga er ook vanuit dat dat gebeurt. Ik zag dat de nieuwe directeur van TNO zei, we doen eigenlijk veel te veel. We moeten ons meer concentreren op mainstream en start-ups. Nou, die start-ups die moeten met name natuurlijk ook een rol kunnen gaan spelen in het internationale politieke veld. En dus ook gaan produceren of dingen gaan ontwikkelen die je daar kunt gaan gebruiken.
Ja, maar dan toch de vraag, want ik bedoel, Nederland is erg verbonden met Duitsland in alle vormen en maten. Meer dan 200 miljard gaat er over en weer. Wat gaat de Nederlandse automobielindustrie merken van eventueel een ander kabinet in Duitsland?
Ja, het ligt er maar net aan welke kleur dat kabinet krijgt natuurlijk. En dan, daar begint het mee. En dan krijg je natuurlijk, waar we mee begonnen zijn, van hoe kan de Duitse auto-industrie zijn kracht terugkrijgen? Nou, dat krijgen ze vooral terug door verder te innoveren, sneller te innoveren. De doorlooptijd van nieuwe producten en dergelijke is naar wereldmaatstaven op dit moment gewoon te lang. Dus ze moeten dat sneller en beter doen en daarmee het vertrouwen van de klanten terugwinnen. En ik ben ervan overtuigd dat die ook de gedachten die in Brussel leven moeten meer pan-Europees gaan denken dan werelds gaan denken om de kracht van Europa terug te halen. Ja. Nou, ik denk dat de Duitse auto-industrie daar straks ook weer een voorbeeld van kan gaan zijn.
Ja, dan hebben we nog daarnaast Trump. Vanaf volgende week weer in het Witte Huis. Elon Musk is natuurlijk de man achter Tesla. Bemoeit zich eigenlijk met heel veel politieke zaken in één keer. Is dat iets voor jou overigens wat opvallend is? Of zag je dat aankomen?
Ja, nee, dat denk ik niet. Maar goed, iedereen, Trump, maar zeker Musk, verrast eigenlijk iedereen voortdurend met alles wat hij aan het doen is. Dat is niet zonder gevaar. Ook de speech van de vertrekkende Amerikaanse president Biden vannacht heeft daar opmerkingen over gemaakt. ik denk, en dat zie je ook wel in de reacties, ook de politieke reacties op de uitspraken van Musk. Ik denk dat hij ook voorzichtig moet zijn met zich met te veel dingen te bemoeien. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik denk wel dat het. Je ziet wel dat nu de reactie bij bepaalde mensen die in Tesla rijden zeggen van ja, ik ben het helemaal niet eens met zijn politieke keuzes en dergelijke. Als ik van mijn auto af kan komen, doe ik dat. Ondanks dat het een goede auto is. Dan zie je die verbintenis tussen wat mensen zich persoonlijk aantrekken van wat dan zo'n CEO hierover zich manifesteert. Dat vertalen ze dan ook gelijk van, nou, dan moet ik eigenlijk ook maar van het product af. En zo snel gaat het tegenwoordig. Ja,
ja, dus dat brengt ons ook weer terug bij de Duitse automobielindustrie. Moeten ze zichzelf opnieuw uitvinden of is dat een overdreven statement?
Ja, ik vind dat overdreven. Ik bedoel, de Duitse auto-industrie heeft zo'n belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de automobiliteit, om maar even breed te zeggen. Ze hebben het op dit moment even lastig als gevolg van een samenloop van een aantal omstandigheden. Mijn gevoel is dat ze dat binnen 2-3 jaar hebben ze dat achter zich liggen en krijgen ze de rol die ze heel lang hebben gehad.
Nou, dus met andere woorden, er is volop vertrouwen. En dat is ook weer goed voor alle Nederlandse toeleveranciers.
Zeker.
Maakt het cirkeltje rond voor nu, Huub. Dank je wel.
Graag gedaan. Prettige dag.
Huub Dubbelman, voorzitter van de rijvereniging Sectie Persoonauto's en Lichte Bedrijfswagens. Tot zover deze aflevering van Trending. Wil je hem terugluisteren, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. En over een maand zijn we er weer. Tot dan.